Broeders en zusters, vanmorgen wil ik beginnen met het citeren van drie losse teksten uit de schrift. En ik begin met Psalm 137, vers 9, waar staat: Welgelukzalig zal hij zijn die uw kinderen kunt schrijven en aan de steenrots verpletteren zult. Nummer 31. Nu dan, dood al wat mannelijk is onder de kinderen en dood alle vrouw die door bijlegging des mans een man bekend heeft. Jeremia 13. En ik zal hen in stukken slaan, de een tegen de ander, zo de vaders als de kinderen tezamen, spreekt de Heere. Ik zal niet verschonen, noch sparen, noch mij ontfermen, dat ik hen niet zou verderven. Dit zijn drietal losse teksten uit het Oude Testament, en zo zijn er nog wel meer, die in de afgelopen tijd van diverse mensen uit mijn omgeving tot mij kwamen. En waaruit de discussie ontstond of de Bijbel wel ethisch verantwoord is, of God wel betrouwbaar is, en als dit een oordeel is van Gods wegen, wat moeten wij daar dan mee? En er werd eigenlijk openlijk getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de Bijbel, van het woord van God. En voordat ik een van die teksten wil bespreken, een van die gedeeltes, wil ik eerst gaan naar het Nieuwe Testament, naar 2 Timotheus 3. Of eigenlijk naar de brief aan Timotheus en dan de tweede brief. Want in de tweede Timotheusbrief zien wij een contrast tussen eigenlijk wat er gaande is in deze wereld. En aan de andere kant worden wij opgeroepen door de apostel Paulus om staande te blijven in de gezonde woorden van het evangelie. En dat komt eigenlijk naar voren in de hele tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus. En ik wil dan een paar teksten daarvan lezen. Allereerst in 2 Timotheus 1 vanaf vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, der liefde en der gematigdheid. Schaam u dan niet der getuigenis onze Heere, noch mijns die zijn gevangenen ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. En dan een paar teksten verder in vers 13. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. Sla ik de bladzijde onder, hoofdstuk 2. Het derde vers. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Vers 8. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zaden Davids naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukking leidde tot de banden toe als een kwaaddoener. Maar het woord van God is niet gebonden. Vers 15. Benaastigt u om uzelf goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. En dan in hoofdstuk 3. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Vers 10. Maar gij hebt achtervolgd mijn leer. En ik heb nu deze teksten gelezen en dan worden we eigenlijk opgeroepen om de gezonde woorden van Jezus Christus vast te houden. Om het woord der waarheid tot ons te nemen. Om in gedachten te houden dat Jezus Christus is opgewekt. Want als je al die hoofdstukken leest, dan zie je steeds tussendoor dat deze wereld zijn eigen gang gaat. Dat er dwaalleraren zijn, dat wij worden verleid. Maar wij worden opgeroepen om standvastig te zijn. En dan in 2 Timotheus 3, vers 13 staat dat ook. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en worden verleid. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt. En dat gij van kinds af de heilige geschriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof het welke Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Omdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk, volmaaktelijk toegerust. Dat is eigenlijk de basis die wij moeten nemen als gelovigen. Dat het woord van God, dat de Bijbel het woord van God is. En dat al de schrift van God ingegeven is. En dat zouden wij onderzoeken. En daar zouden wij in blijven staan. En daar zouden wij wijs in worden. En dan worden wij niet verleid. Maar eigenlijk, dat is eigenlijk de basis van ons als gelovigen. Het hele woord van God is van God ingegeven. En God openbaart zichzelf daarin. Het volgende gedeelte wat ik wil lezen, wat eigenlijk hetzelfde zegt, maar dan op een andere manier, is 2 Petrus 1 vanaf vers 16. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend hebben gemaakt de kracht en de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Vers 19, ik sla twee teksten over. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie de schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijnde hebben ze gesproken. Dus hier leren wij, net als wat wij in 2 Timotheüs 3 lazen, dat de schrift is voortgebracht door God zelf. En dat wij, het woord is profetisch, namelijk dat wil zeggen, het vertelt ons iets over datgene wat de Heer nou heeft gedaan, want er zijn ook al profetieën vervuld, maar ook nog wat gaat doen. En wanneer wij dan losse teksten uit de Bijbel halen en het niet in de context lezen, dan krijgen wij verkeerde gedachten, verkeerde discussies. Maar hier leren wij dat de Geest ons leidt door het profetisch woord. Hij laat ons zien de dingen die van God zijn. En ik had ook nog 1 Petrus kunnen aanhalen waar staat dat de profeten in het Oude Testament, zij onderzochten de dood en opstanding van Christus. En zij bedienden ons daarmee. Maar goed, dit is eigenlijk het eerste wat wij moeten weten. Dat het woord van God is de waarheid. En ik wil vanmorgen nu met u gaan naar Psalm 137. Psalm 137, waar boven staat, klacht der Joden in Babel. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij. Ook weenden wij als wij gedachten aan Sion. Wij hebben onze harpen gehangen aan de wilgen die daarin zijn. Als zij, die ons aldaar gevangen hielden, de woorden eens liet van ons begeerden. En zij, die ons overhoop geworpen hadden, vreugd zeggende, zingt ons een van de liederen Sions. Wij zeiden, hoe zouden wij een lied des Heren zingen in een vreemd land? Indien ik u vergeet, o Jeruzalem, zo vergeet u mijn rechterhand. Mijn tong kleven aan mijn gehemelte, zo ik aan u niet gedenken, zo ik Jeruzalem niet verheffen boven het hoogste mijn blijdschap. Heer, gedenk aan de kinderen van Edom, aan de dag van Jeruzalem, die daar zeiden, ontbloot ze tot haar fundament toe. O dochter van Babel, die verwoest zult worden, welgelukzalig zal hij zijn die uw misdaden vergelden zal, die gij aan ons misdaan hebt. Welgelukzalig zal hij zijn die uw kinder kunt schrijpen en aan de steenrots verpletteren zal. En als je dan alleen de laatste tekst gaat lezen en die tot je neemt en die toepast, bijvoorbeeld op onze tijd, dan krijg je vaak misverstanden. Maar deze hele psalm zouden wij in zijn geheel nemen en wij leren hieruit dat eigenlijk deze psalm in ieder geval tweeledig is. Namelijk in de eerste 6 versen zien wij eigenlijk de situatie van het Joodse volk die in Babel zitten en die terugdenken aan Sion. En in het laatste gedeelte, en daar gaat het mij vanmorgen vooral om, zien wij eigenlijk dat er van Gods wegen een oordeel komt over Edom en Babel. En historisch gezien, wanneer je de commentaren hierop naslaat op deze psalm, zegt men dat deze psalm al vervuld is in de dagen dat het volk, het Joodse volk, werd weggevoerd naar Babel. En dat is ook juist omdat wij in Daniel 1 lezen dat het Joodse volk, dat Jeruzalem door Nebukadnezar werd ingenomen en zij werden naar Babel weggevoerd. En zij werden gebracht in het land Sinear. Dat gaan we zo meteen ook nog lezen. Maar de schrift leert ook dat zij hier slechts 70 jaren in ballingschap waren. En daarna terugkeerden naar Jeruzalem. En wij leren vanuit het woord van God dat Babel weliswaar is ingenomen later door de Meden en de Perzen, maar nog niet geheel is verwoest. Dit zal in de toekomst gebeuren en hetzelfde geldt voor Edom. In ieder geval zijn de laatste versen profetisch van aard, maar daarmee kun je ook concluderen dat de voorgaande versen ook profetisch van aard zijn, omdat deze hele psalm spreekt namelijk over een toekomend oordeel. En dat wil ik vanmorgen proberen te laten zien door de schrift heen. En we zien hier allereerst terug in vers 1 van Psalm 137 aan de rivieren van Babel. Daar zaten wij, ook weenden wij als wij gedachten aan Sion. En wat is dan Babel? Daarvoor wil ik met jullie gaan naar Genesis 10. De eerste keer dat Babel in de schrift naar voren komt. In Genesis 10 vers 8. Daar staat, en Cus gewon Nimrod. Deze begon geweldig te zijn op aarde. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Daarom wordt gezegd, gelijk Nimrod een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. En het beginsel zijns rijk was Babel en Erech en Akkad en Kalne in het land Sinear. Dus we lezen hier van Nimrod dat hij een geweldig jager was voor het aangezicht des Heren. En het beginsel zijns rijk was Babel. Nimrod, wat betekent de tegenstrever. En hij was geweldig op aarde. Hij begon het rijk van Babel. En dat is dus het eerste kenmerk wat wij leren van Babel. Dat het een aards rijk is. En het was geweldig op aarde, de aardse dingen. En gelijk het hoofdstuk verder, in vers 11, leren wij nog iets over Babel. In Genesis 11 vers 1 tot en met 9. En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Sinear. Dat is dus Babel. En zij woonden al daar. En hier zien we dus dat het gaat om een lage plaats. En ja, ik kom er zo meteen op, want daar loop ik een beetje vooruit. Maar Sion, daar wordt van gezegd, dat is een hoge plaats. En die twee staan tegenover elkaar heen. Maar Babel is dus een lage plaats. En de aarde was gelijk van spraak. Een eenheid vormden ze. En vers 3. En zij zeiden in ieder tot zijn naaste, kom aan, laat ons tiggen strijken en wel doorbranden. En de tichel was een voor steen en het lijm was hun voor leem. En zij zeiden, kom aan, laat ons voor onze stad bouwen en een toren, welks opperste in de hemel zij. En laat ons een naam voor ons maken, omdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Nou, wat leren wij hieruit? Nou, in ieder geval zien wij in vers 3 dat zij tichelen gingen strijken. En dat kennen wij later in de Bijbel ook uit Egypte. Het volk wat in verdrukking was onder de farao moesten ook tichelen strijken. En we weten dat dit staat voor eigen werken. En we zien hier dat zij een toren wilden bouwen. Dat zij eigenlijk God gelijk wilden worden. Maar dan staat in vers 5. Toen kwam de Heer neder om te bezien de stad en de toren die de kinderen der mensen bouwden. En de Heer zeide, ziet, zij zijn enerlei volk en hebben allen enerlei spraak. En dit is het dat zij beginnen te maken. Maar nu zouden niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken. Kom aan, laat ons nedervaren en laat onze spraak aldaar verwarren, omdat een iegelijk de spraak zijn naasten niet te horen. Alzo verstrooide hen de Heere vandaar over de ganse aarde, en zij hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam Babel, want aldaar verwarde de Heere de spraak der ganse aarde, en vandaar verstrooide hen de Heere over de ganse aarde. En hier wordt ook gelijk gezegd wat de naam Babel betekent. Dat betekent namelijk verwarren. En dat is dus eigenlijk Babel. De mensheid wil één worden. Het is de eenwording van de mens, maar wel zonder God. Dat is Babel. En de kenmerken van Babel zijn een lage plaats, geweldig op aarde en tegenstrijken. Het is eigen werken van de mens. En ja, als we dan de geschiedenis doorgaan, dan komen we Babel eigenlijk niet veel meer tegen, totdat wij in Daniël komen en eigenlijk kennis maken met het Babylonische Rijk. En dat kreeg eigenlijk gestalte in het jaar 606 voor Christus. En dat heeft een tijdje geduurd, totdat het werd ingenomen door de Meden en de Persen. En later is het nog verder afgezwakt en hebben we eigenlijk niets meer van Babel vernomen. Totdat we in het Nieuwe Testament komen en daar zien we eigenlijk dat Babel in de toekomst nog een rol zal spelen. En dat wil ik lezen uit Openbaringen 17. En het gaat mij nu eigenlijk om te laten zien waar Babel voor staat in de Bijbel. Openbaringen 17. Vanaf vers 1. En een uit de zeven engelen die de zeven violen hadden, kwam en sprak met mij. En zeide tot mij: kom erwaarts. Ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren. Dus hier wordt gesproken over een grote hoer die zit op vele wateren. Nou, wat zijn die wateren? Nou, lees maar vers 15. En hij zeide tot mij: de wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, scharen, natieën en tongen. Dus die hoer, die staat eigenlijk aan het hoofd van die wateren, van die volken, scharen, natieën en tongen. En vers 2 zegt er van Openbaringen 17, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. Dan ga ik naar vers 5. En op haar voorhoofd van die hoer was een naam geschreven, namelijk verborgenheid. Het grote Babylon, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Dan lees ik gelijk erbij vers 18. En de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Nou, hier zien we dus terug van Babel dat zij genoemd wordt een hoer. De moeder der hoererijen. En we hebben gelezen in vers 18. Die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Namelijk Babel zal in de toekomst gesteld worden tot hoofdstad van het antichristelijke rijk. En dat is dus eigenlijk ook een kenmerk van Babel. De moeder der hoererijen. En de koningen, de koninkrijken zullen in de toekomst zich onderwerpen aan Babel. Maar we zien hier dus dat Babel eigenlijk spreekt ook weer over een aards koninkrijk. En in de toekomst zal dit de hoofdstad zijn van het antichristelijke rijk. En momenteel wordt Babel al herbouwd, is het nog steeds niet verwoest. Dus dat zal in de toekomst gebeuren. Nou goed, er zijn heel veel schriftgedeelten in de Bijbel van Babel die profeteren over dat oordeel. Daar kom ik zo meteen nog op aan het einde. Maar nu wil ik eerst gaan nadenken over Sion. Want in Psalm 137 lazen wij over Babel en Sion. En als we de eerste keer Sion in de Bijbel opzoeken, dan zien we gelijk het contrast tussen Babel en tussen Sion. En dat wil ik doen uit Deuteronomium 4. Het gaat mij nu niet om het gedeelte uit Deuteronomium 4, maar het gaat mij om één tekst, namelijk vers 48. Deuteronomium 4, vers 48. Van Aroer af, dat aan de oever der beek Arnon is, tot aan de berg Sion, welke is Hermon. Nou, dit is de eerste keer dat Sion in de Bijbel voorkomt en we zien hier, we lezen hier dat Sion een berg is. En van Babel lazen wij dat het een laagte is. En dat is eigenlijk gelijk het verschil tussen Sion en tegen Babel. En dat komt eigenlijk, de hele Bijbel komt dat naar voren. Het volgende wat ik wil lezen over Sion is in 2 Samuel 5. In 2 Samuel 5 wordt David tot koning gekroond over geheel Israël. En vervolgens het eerste wat de koning doet, staat in vers 6. En de koning toog met zijn mannen naar Jeruzalem tegen de Jebusieten die in dat land woonden. En zij spraken tot David zeggende, gij zult hier niet inkomen, maar de blinden en de kreupelen zullen u afdrijven. Dat is te zeggen, David zal hier niet inkomen. Maar David nam de burg Sion in. Dezelfde is de stad Davids. Vers 9. Alzo woonde David in de burg en noemde die Davids stad. En David bouwde rondom van Milo af en binnenwaarts. Dus hier leren wij over Sion dat David die stad innam, die burg innam. En dat hij als koning daarin ging wonen. Dus de koning woont in Sion. Dat leren wij hieruit over Sion. Ja, we leren er nog meer uit, maar het gaat mij eigenlijk nu even om Sion. En dan wil ik er nog eentje opzoeken over Sion. Dat is Psalm 2, waar die twee bij elkaar komen, die berg en dat koningschap. Vorige week waren we ook al in Psalm 2. In Psalm 2... Nou, ik zal alleen één tekst lezen, vers 6. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En hier zie je dus die twee bij elkaar komen. Dat Sion een berg is, maar dat ook het gaat over het koningschap. En vaak wordt gezegd dat Sion Jeruzalem is. En dat is ook juist, maar dat is eigenlijk te smal. Sion heeft veel meer te maken met het koningshuis van David. Daar waar de koning regeert. Daar waar de koning woont. En als we dat dus in gedachten hebben, wat Babel is, wat Sion is, dan heb je eigenlijk gelijk het plaatje in Psalm 137. Namelijk, dan wordt Babel genoemd, daar zat het volk aan de rivieren van Babel, maar dat is wel de verkeerde plek. Babel staat als is symbool voor de moeder der hoererijen. Het antichristelijke rijk. En de wateren en de rivieren staan voor al die koninkrijken die hoereren met Babel. Hier bevinden de Joden zich en zij denken met heimwee terug aan Sion. Het andere koninkrijk namelijk. Het koninkrijk van David, waar de koning zal heersen. En Babel en Sion staan dus eigenlijk tegenover elkaar in de schrift. En dit zal helemaal tot uitdrukking komen in de toekomst. En dat ook zo meteen nog te laten zien. En historisch gezien zijn ze dus al een keer weggevoerd naar Babel, de Joden. Maar dat zal in de toekomst nog een keer gebeuren. En zij zullen dan moeten vluchten naar het buitenland. En in verdrukking van de antichrist zullen de Joden uiteindelijk een koning aanvaarden. Nou, en dat dit gaat gebeuren, wil ik laten zien door een aantal schriftgedeelten. En dan wil ik toch eerst bladeren naar Daniël 1. En ja, het is een heel breed onderwerp waar je weken over kan praten, maar ik hoop het dus nu in een paar teksten te laten zien. Dus wat is er historisch gezien gebeurd? Daniël 1, vers 1. In het derde jaar des koninkrijks van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, tot Jeruzalem en belegerde haar. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel der vaten van het huis Gods. En hij bracht ze in het land van Sinear, in het huis zijn Gods. En de vaten bracht hij in het schathuis zijn Gods. Nou, tot zover. Hier lezen wij dus dat Juda is weggevoerd naar Babel. Ja, door Nebukadnezar. En zij verblijven daar. En dan blader ik door in Daniël naar Daniël 9. Jeruzalem werd daarbij ingenomen toen Juda werd weggevoerd. En Daniël die merkt op in Daniël 9 vers 2. In het eerste jaar zijn de regering merkte ik Daniël in de boeken dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem 70 jaren was. Dus Daniël merkte op vanuit de schrift dat ze 70 jaar in ballingschap zouden zijn en daarna zouden terugkeren. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Maar terwijl Daniël dit opmerkt, gaat hij in gebed en krijgt hij vanuit de Heer een nieuwe profetie tot zich. En die profetie, die lezen wij vanaf vers 24, waar staat eigenlijk dat er 70 jaarweken, nou ik denk dat dit allemaal bekend is, dat er 70 jaarweken zijn bestemd over het Joodse volk. En dat er 69 weken nu zijn verstreken. En dat ga ik even lezen vanaf vers 25. Weet dan en versta van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen tot op Messias de Vorst zijn 7 weken en 62 weken. Zijn samen 69 weken. En vers 26. En na die 62 weken, dan zijn die 7 weken al geweest, zal de Messias uitgeroeid worden. Maar hij zal niet hebben, staat er dan. Nou, en we weten ook vanuit van eerdere studies die er ook zijn geweest, dat dit eigenlijk gebeurd is op het moment dat de Heer kwam op een ezel en hij wilde rijden vanaf de Olijfberg naar Jeruzalem. Maar zij accepteerden hem niet als koning. En daarna is er een onderbreking gekomen in de geschiedenis. Maar dan het tweede deel van vers 26 staat, en een volk des vorsten, het wel komen zal de stad en het heiligdom verderven. Jeruzalem gaat het over. En zijn einde zal zijn met een overstromende vloed. En tot het einde toe zal er krijt zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Dus hier wordt geprofeteerd dat Jeruzalem nogmaals verwoest zal worden. En dat zal gebeuren in de toekomst. Nou, hoe weten wij dat? Dat profeteert namelijk de Heer zelf in het Nieuwe Testament. En dan wil ik met jullie gaan, dan wil ik lezen uit Matteüs 24. Matteüs 24 vanaf vers 1. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel. En zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zeide tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik, hier zal niet een steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Dus hier zegt de Heer ook, of de Heer spreekt hier ook een profetie uit, dat Jeruzalem verwoest zal worden. En de discipelen vragen dan, wanneer gebeuren deze dingen? Wat is het teken van uw toekomst? Nou, de Heer die gaat dan nog verder, maar ik begin weer in vers 15 van Matteüs 24. Want we waren net in Daniël en hier wordt Daniël aangehaald. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël. De profeet staande in de heilige plaats die het leest, die merken daarop. En die gruwel die der verwoesting waarover gesproken wordt, dat laatst ook in Daniël 9, dat die vorst die zal komen, die zal verwoesting brengen. En waarschijnlijk die gruwel der verwoesting is hier het afgodsbeeld, wat ook in Daniël wordt genoemd, maar in een ander hoofdstuk. Maar dat even terzijde. Maar dan zegt de Heer dat als dan die in Judea zijn, vlieden op de bergen. Die op het dak is, komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. En die op daken is, keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen. Maar wee de bevruchten en de zogende vrouwen in die dagen. Doch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters, nog op een sabbat. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest, van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Maar om de uitverkorene wil zullen die dagen verkort worden. Dus hier lezen we dat er grote verdrukking zal komen in de heilige plaats, in Jeruzalem. En die verdrukking zal plaatsvinden over het Joodse volk. En dan lezen wij in vers 29, terstond na die verdrukking zal de zon verduisterd worden, de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Dus als we even, wat we nu hebben gelezen, is dat er in Daniël geprofeteerd wordt over de verwoesting van Jeruzalem, dat de Heer dit aanhaalt in Matthäus 24 en dat hij vervolgens zegt dat er een grote verdrukking zal zijn over het Joodse volk. Maar dat er na die verdrukking de zon verduisterd zal worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. En dat kennen wij in de schrift als de dag des Heren. En dan leren wij ook eigenlijk verder wat er gebeurt in die grote verdrukking en in die dag des Heren. En dat wil ik lezen uit het Oude Testament, uit Joël 2. Joël 2 vanaf vers 30. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde. Bloed, vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heren gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heren zal roepen. Dus in die grote verdrukking, als de dag des Heren aanstaande is, zal de naam des Heren aangeroepen worden door het volk en zal er ontkoming zijn. En waartoe zullen zij dan vluchten, is de vraag. En dan het laatste wat ik wil lezen over dit gebeuren is Zacharia 14. En dan gaan we al die tekst aan elkaar verbinden. En dan hoop ik dat het duidelijk wordt, dat we zien dat in de toekomst het Joodse volk ook nog zal vluchten richting de woestijn. Ziet, de dag komt de Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ter strijde verzamelen. De stad zal ingenomen en de huizen zullen geplunderd worden. De vrouwen zullen geschonden worden en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis. Maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Dit is wat de Heer ook profeteerde. En de Heere zal uittrekken. En hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dagen als hij gestreden heeft, ten dagen des strijds. En zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten, en de Olijfberg zal in gespleten worden naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelf naar het zuiden. Dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen. Want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. En gij zult vlieden, gelijk als gij vlood voor de aardbeving in de dagen van Uzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere mijn God komen en al de heiligen met u, o Heere. Dus hier zien wij eigenlijk dat er Strijd zal zijn in Jeruzalem, dat de heidenen Jeruzalem zullen aannemen. Dat in die grote verdrukking de benauwdheid groot zal zijn over het Joodse volk. Maar dat zij dan, zoals we in Joël 2 lazen, de Heere zullen aanroepen in hun benauwdheid. En de Heere zal dan komen en zal hun een uitweg bieden en zal komen op de Olijfberg. En het volk, wat de Heer heeft aangeroepen, zal kunnen vluchten naar Azal. En dan komen we zo op wat dat is. Maar zij zullen dan kunnen vluchten door Azal. En let wel op, dit is toch niet de bekering van het Joodse volk. Dat gaat pas geschieden wanneer de Heer zich bekend maakt in de woestijn. Maar het volk vlucht dan voor het antichristelijke rijk van Babel en vlucht naar de woestijn van Edom, wat deel uitmaakt van dit Babel. En we leren dus hier uit deze schriftgedeelte dat wanneer deze gebeurtenis plaatsvindt, dan begint ook de dag des Heren. En de dag des Heren kenmerkt zich dus enerzijds met de val van Jeruzalem, maar aan de andere kant met de komst van de Heer en dat dan het oordeel gaat beginnen. En als ik dan nu even terugblader, allereerst naar Psalm 137, dan hoop ik dat het plaatje nog duidelijker is. Want de psalm die begon dus met andere vieren van Babel, daar zaten wij. Ook weenden wij als wij gedachten aan Sion. En dit is historisch gebeurd, maar dit zal in de toekomst zeker nog een keer gebeuren. Wanneer het volk vlucht naar de woestijn. En dan denken zij terug aan Sion. En zoals ik net al zei, de dag des Heren begint bij de val van Jeruzalem en dan komt het oordeel. En dit oordeel begint bij Edom. En dan ben ik ondertussen al in vers 7 van Psalm 137. Ik kom nog wel even kort terug op die andere versen zo meteen, maar eerst vers 7. Heere, gedenk aan de kinderen van Edom, aan de dag van Jeruzalem, die daar zeiden, ontbloot ze tot haar fundament toe. Nou goed, en dan hebben we nu dus in deze psalm, we hadden eerst te maken met Babel, en nu hebben we te maken met Edom. En ik wil eigenlijk een paar teksten opzoeken over Edom. Wat is Edom dan? Eerst Genesis 25. Genesis 25, daar lezen wij over Esau en Jacob die geboren worden. En dan lees ik vanaf vers 27. Als nu deze jongeren groot werden, werd Esau een man, verstandig op de jacht, een veldman. Nou, dit moeten we eigenlijk al herkennen, wat wij vanmorgen hebben gelezen over Nimrod. Hij was ook een geweldig jager. En hiervan staat van Esau dat hij ook verstandig was op de jacht. Die twee spreken dus eigenlijk van hetzelfde. Maar Jacob werd een oprecht man wonende in tenten. En Isaac had Esau lief, want het wild gebraad was naar zijn mond, maar Rebekka had Jacob lief. En Jacob had een koopsel gekookt en Esau kwam uit het veld en was moede. En Esau zei tot Jacob, laat mij toch slorpen van dat rode daar, want ik ben moede. Daarom heeft men zijn naam genoemd Edom. En ja, we weten hier allemaal dat Esau zijn eerste geboorterecht verkocht voor linzensoep, voor dat rode daar. Maar Esau is dus eigenlijk de stamvader van het volk Edom. En ja, en we zien door de Bijbel heen dat er altijd een tweestrijd is, een broederstrijd tussen Edom en het volk Israël. In de tijd van de koningen en de richteren van David en Saul werd Edom vaak in toom gehouden. Maar we zien dus eigenlijk dat er altijd een strijd is door de Bijbel heen. En wat ik nog wil lezen over Edom is Numeri 20. Want dat is eigenlijk een gedeelte wat in de geschiedenis gebeurd is, historisch, maar wat in de toekomst nog een keer gaat gebeuren. Dus daarom is het wel even belangrijk om dat te lezen. Want hier in Numeri 20 weigert de koning van Edom de Israëlieten door te trekken naar het beloofde land. En dan lees ik vanaf vers 17. Het bovende gedeelte in vers 14 staat: de Edomieten weigeren Mozes de toortocht. En dan staat er in vers 17: doet Mozes de oproep aan de koning van Edom: laat ons toch door uw land trekken. Wij zullen niet trekken door de akker, noch door de wijngaarden, noch zullen het water de putten drinken. Wij zullen de koninklijke weg gaan. Wij zullen niet afwijken ter rechter, noch ter linkerhand, omdat wij door uw landpalen zullen getrokken zijn. Doch Edom zeide tot hem: gij zult door mij niet trekken, omdat ik niet misschien met het zwaard uitga u tegemoet. Toen zeiden de kinderen Israëls tot hem: wij zullen door de gebaande weg optrekken. En dien wij van uw water drinken, ik en mijn vee, zo zal ik dezelfde prijs daarvoor geven. Ik zal alleenlijk zonder iets anders te voet doortrekken. Doch hij zeide, die koning van Edom: gij zult niet doortrekken. En Edom is hem tegemoet uitgetrokken met een zwaar volk en met een sterke hand. Alzo weigerde Edom Israël toe te laten door zijn landpalen te trekken. Daarom week Israël van hem af. Dit is dus Edom. Er is een strijd gaande tussen het volk van Israël en Edom. En Isaac zegt ook van Edom dat hij altijd door het zwaard zal leven. En wat me nu ook net te binnen schiet is dat wij in Hebreeën 12 lezen van Esau dat hij een hoereerder was, omdat hij het eerst geboorterecht weggaf. En dan staat er dat wij niet zouden gaan tot de tastelijke berg, tot de wet, maar wij zouden gaan tot het hemelse Sion. En dan zien we dus eigenlijk weer dat Edom en Babel, zelfs in Hebreeën 12, tegenover Sion staan. En dan gaat het natuurlijk wel over de tijd waarin wij leven. Maar goed, dat even terzijde. Maar hier dus Edom, het volk mocht niet trekken via de koninklijke weg naar het beloofde land. Maar dit zal in de toekomst zal dit anders zijn. En we lazen in Psalm 137 over een oordeel wat zal komen over Edom. En ik wil nu met jullie me daarmee bezighouden. Dat is namelijk in Ezechiël 25 lezen wij over dat oordeel wat zal komen over Edom. En er zijn heel veel profetieën over de verwoesting van Edom. Nou, we gaan ze niet allemaal doen. Maar lees maar eens thuis na Jeremia 49 en Obadja 1. Die hoofdstukken gaan volledig eigenlijk over, over Edom. Maar ik beperk me tot een paar. Allereerst Ezechiël 25 vanaf vers 12. Trouwens, overigens om nog even te zeggen, het gebied van Edom wordt in de Bijbel ook wel aangeduid. Met Azal, met Bosra, met Teman. Dat ligt allemaal in het gebied van, in het land van Edom. Ezechiël 25 vers 12. Alzo zegt de Heere, Heere, omdat Edom met enkel wraakgierigheid gehandeld heeft tegen het huis van Juda, en zij zich zeer schuldig gemaakt hebben, dat zij zich aan hen gewroken hebben. Daarom, zegt de Heere, Heere, ik zal ook mijn hand uitstrekken tegen Edom. En ik zal een mens en beest uit haar uitroeien. En zal haar tot een woestheid stellen van Teman af. En zij zullen tot Dedan toe door het zwaard vallen. De Heer zegt hier dus, ik zal mijn hand uitstrekken tegen Edom. En wanneer gaat dit gebeuren? Het is dus een oordeel vanuit Gods wegen. Dat lezen wij vervolgens in Jesaja 34, waar ik naartoe wil gaan. Ja, excuus voor het vele bladeren, maar ja, als je zo'n onderwerp uitkiest, dan moet je dat wel doen om het verband te begrijpen. Jesaja 34, vanaf vers 1. Nadert gij heidenen om te horen en gij volken. Luister toe, de aarde horen en haar volheid, de wereld en al wat eruit komt. Want de verbolgenheid des Heeren, en dat kunnen we ook eigenlijk lezen, de wraak des Heeren, de dag des Heeren is over al de heidenen en grimmigheid over allen her. Hij heeft hen verbannen, hij is het ter slachting overgegeven. Vers 5. Want mijn zwaard is dronken geworden in de hemel. Ziet, het zal ten oordeel neerdalen op Edom en op al het volk, het welk ik verbannen heb. Vers 8. Want het zal zijn de dag der wraak des Heeren, in het jaar der vergeldingen om Sion's twistzaak. Vers 6 vergat ik te lezen, die wil ik ook nog lezen. Het zwaard des Heeren is vol van bloed. Het is vet geworden van smeer, van het bloed der lammeren en der bokken, van het smeer der nieren van de rammen. Want de Heere heeft een slachtoffer te Bosra en een grote slachting in het land der Edomieten. Dus hier zien wij eigenlijk dat in de dag der wraak, of in de verbolgenheid des Heeren, dat is eigenlijk allemaal hetzelfde, dat is in de dag des Heeren, zal de Heere een slachting doen in het land der Edomieten. Net wat wij lazen in Ezekiel 25. De Heer zal komen met het oordeel. Maar hier lezen wij dat het zal zijn in de dag des Heeren. In de dag des Heeren. En vervolgens lazen wij in Psalm 137. Ontblootse tot haar fundament toe. En deze, dat hoeft u niet op te zoeken, lezen wij ook in Klaagliederen 4. Dat citeer ik even. Wat staat over Edom. Wees vrolijk en verblijd u, gij dochter Edoms, die in het land Us woont. Doch de beker zal ook tot u komen, het oordeel zal tot u komen. Gij zult dronken worden en ontbloot worden. Uw ongerechtigheid heeft een einde, gij dochter Sions. Dus hier staat Sion weer tegenover Edom. Hij zal u niet meer gevankelijk doen wegvoeren, maar uw ongerechtigheid, o gij dochter Sions Edom, zal hij bezoeken. Dat is Klaagliederen 4. Vers 21 en 22. Maar hier zien we dus dat er een oordeel zal komen over Edom in de toekomst vanuit Gods wegen. En net wat ik zei, het volk is dan in de woestijn van Edom, in Azal. En daar zal de Heer zich bekendmaken en de Heer zal van daaruit ook optrekken met het volk naar Sion. En dat wil ik lezen uit Jesaja 62... vanaf vers 11 in Jesaja 63. Ziet, de Heere heeft doen horen, Jesaja 62 vers 11. Tot aan het einde der aarde, zegt de dochter van Sion. Zie, uw eil komt, zie zijn loon is met hem. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Dus de Heer zal komen en wij zijn met hem. Dat arbeidsloon wat hierover gesproken wordt is de gemeente. En zij zullen hen noemen, dat is het volk Israël, het heilige volk, de verlosten des Heeren. En gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. En dan, waar het mij om gaat, is Jesaja 63. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelende klederen van Bosra. Deze die versierd is in zijn gewaad, die voortrekt in zijn grote kracht. Ik ben het die in gerechtigheid spreekt, die machtig ben te verlossen. Dus hier vraagt het volk Israël, het Joodse volk, van wie is het die van Edom komt? En de Heer geeft gelijk antwoord, of we hebben net al in Jesaja 34 gelezen, dat de Heer zal slachting brengen over het land van Edom. En hier zegt de Heer, ik ben het die komt. En dan vraagt het volk in vers 2, waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die in de wijnpers treedt? En dan zegt de Heer, ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen getreden in mijn toren en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Want de dag der wraak was in mijn hart. En dat hebben wij net ook gelezen. Dus dit is eigenlijk de Heer die komt tot zijn volk in Bosra, in Edom, nadat zij daartoe gevlucht zijn. En de Heer die begint dus eigenlijk met een oordeel over Edom. En het volk mocht niet trekken in de geschiedenis over de koninklijke weg. Maar in de toekomst zal dit wel gebeuren. En dat lezen wij, en dat wil ik tot slot lezen over Edom, in Micha 2, vers 12. Micha 2, vers 12. Micha 2, vers 12. Waar staat: voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel verzamelen. En het gaat dan over een gelovig overblijfsel. En ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. En dan de doorbreker, dat is Christus, zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En een koning zal voor hun aangezicht ingaan en de Heere in hun spits. In de toekomst zal de Heer zich bekendmaken aan zijn volk in Petra. En de Heer zal daar het overblijfsel, het gelovige overblijfsel, verzamelen. En de koning zal dan voor hun aangezicht trekken naar Sion. En dan zal Jeruzalem herbouwd worden door de Heer zelf met zijn volk. En dat lezen we onder andere in Ezechiël. Dan gaan we nu niet opzoeken. Maar het oordeel over de volkeren begint in ieder geval bij Edom. Maar het zal niet alleen bij Edom blijven, maar het zal zich verspreiden over de gehele wereld. En in Psalm 137 lazen wij dan ook over de profetie dat Babel verwoest zal worden. En daar heb ik ook een aantal teksten van. Ik moet even kijken welke ik ga doen, ter wille van de tijd. Dan wil ik gaan naar Jeremia 50. Eigenlijk, als je vanmiddag niks te doen hebt, moet je eigenlijk Jeremia 50 en 51 lezen. Dat zijn twee volledige hoofdstukken die gaan over Babel. En daarvan wordt gezegd dat dit in het verleden al gebeurd is. En het is ook historisch gebeurd dat de Meden zijn opgetrokken. De Meden en Persen naar Babel. Maar in de toekomst zal dit ook nog gebeuren. En dat probeer ik nu ook te laten zien door Jeremia 50. Jeremia 50 vanaf vers 1. Het woord dat de Heere gesproken heeft tegen Babel, tegen het land der Chaldeeën, door de dienst van de profeet Jeremia. Verkondigt onder de heidenen en doet horen en werpt de banier op. Laat horen en verbergt het niet. Babel is ingenomen, Bel is beschaamd, Merodach is verpletterd, haar afgoden zijn beschaamd, haar drekgoden zijn verpletterd. Want een volk komt tegen haar op van het noorden, dat zal haar land zetten in verwoesting, dat er geen inwoner in zal zijn. Van de mensen aan tot de beesten toe zijn zij weggezworen, doorgegaan. Nou, je kan hiervan zeggen dat dit historisch gebeurd is, bij de val van Babel door de Meden en de Persen. Maar dan in vers 4, in dezelfde dagen en terzelfde tijd, spreekt de Heer, zullen de kinderen Israëls komen, zij en de kinderen van Juda tezamen, wandelende en wenende, zullen zij heen gaan en de Heere hun God zoeken. Zij zullen naar Sion vragen. Nou, en als ik dit zo lees, deze twee teksten, heb ik eigenlijk Psalm 137 in gedachten, waar het korter stond van dat zij waren aan de rivieren van Babel, maar zij weenden, zij dachten aan Sion. Vers 5. Zij zullen naar Sion vragen. Op de weg herwaarts zullen hun aangezichten zijn. Zij zullen komen en de Heere toegevoegd worden met een eeuwig verbond dat niet zal worden vergeten. En dat is tot vandaag de dag nog steeds niet gebeurd. Dus wat we hier lezen is ook een profetie naar de toekomst. En er zal dus een oordeel komen over Babel. Dit is een vrij lang hoofdstuk, maar ik wil er nog een paar teksten uit lezen. Allereerst vers 13. Want dan zien we dezelfde termen terug als over Edom. Vers 13. Vanwege de verbogenheid des Heeren zal zij niet bewoond worden, maar zij zal geheel een verwoesting worden. Al wie aan Babel voorbij gaat, zal zich ontzetten en fluiten over al haar plagen. Dan vers 33. Zo zegt de Heere der Scharen. De kinderen Israëls en de kinderen van Juda zijn tezamen verdrukt geweest. En allen die hen gevangen hadden, hebben hen vastgehouden. Zij hebben hen geweigerd los te laten. Maar hun verlosser is sterk. Heere der Scharen is zijn naam. Hij zal een twist, zekerlijk twisten, omdat hij het land in rust brengen, maar de inwoners van Babel beroeren. Dan het laatste vers van dit hoofdstuk 46. Daar is bevende geworden van het geluid der inneming van Babel. En het gekrijt is onder al de volken. Nou, dat is dus eigenlijk, dit is eigenlijk wat nog in de toekomst ligt. Dat Babel door de Heer verwoest zal worden. Jeremia 51 spreekt er ook over. Daar wil ik ook een tekst van lezen. Ik lees eigenlijk alleen de laatste tekst dan. Vers 64. Lees thuis ook maar eens het hele hoofdstuk. Maar vers 64. En zult zeggen, alzo zal Babel zinken en niet wederop komen. Nou, Babel is momenteel, wordt hij weer herbouwd. Dus dit kan ook niet al vervuld zijn. Alzo zal Babel zinken en niet wederop komen. Vanwege het kwaad dat ik over haar zal brengen. En zij zullen mat worden. En deze tekst wordt ook rechtstreeks uit Openbaringen 18 aangehaald. Waar staat, en een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen. En wierp die in de zee, zeggende, alzo zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden en zal niet meer gevonden worden. In de toekomst zal Babel verwoest worden. En dan wil ik nu teruggaan naar Psalm 137. Waar stond dus in het laatste vers, welgelukzalig zal hij zijn die uw kinderen kunt schrijven en aan de steenrots verpletteren zal. En nu weten wij eigenlijk waar dit over gaat, namelijk het oordeel vanuit Gods wegen in de dag des Heren. Wat eerst zal komen over Edom, over Babel, maar daarna ook aan de kinderkens van Babel. En ik wil dan tot slot een drietal teksten lezen. En allereerst Openbaringen 14. En dan zien we weer het contrast tussen Babel en tussen Sion. Openbaringen 14 vers 1. En ik zag en ziet het lam. Het lam staande als geslacht uit Openbaringen 4. Stond op de berg Sion. Dus de koning is gearriveerd in Sion inmiddels. En met hem 144.000 hebben de naam zijn vaders geschreven aan de voorhoofden. En ik hoorde een stem uit de hemel als een stem veler wateren. En als een stem van een grote donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers spelend op de citers. En zij, die 144.000, zongen als een nieuw gezang voor de troon. En in Psalm 137, wat lazen wij daar? Ze konden geen lied zingen in Babel, maar hier in Sion zingen ze ter ere van de koning een nieuw lied. En dan begin ik in vers 6. En ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels. En hij had het eeuwige evangelie om te verkondigen degenen die op de aarde wonen. En aan alle natie en geslacht en taal en volk, zeggende met grote stem, vrees God en geef hem eerlijkheid, want de uren zijn oordeels is gekomen. Aanbid hem die de hemel en de aarde, de zee, de fonteinen, de wateren gemaakt heeft. En een andere engel is gevolgd, zeggende, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij uit de wijn des torens, haar roerij, alle volken heeft gedrenkt. Dus de koning is de Sion en de Babel is gevallen. Maar dan vers 9, de dag des Heren is nog niet ten einde. De derde engel is gevolgd, zeggende met grote stem, indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld ontvangt en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn des toren Gods, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijn torens. Hij zal gepijnigd worden met vuur, zilver voor de heilige engelen en voor het lam. Dus het oordeel gaat verder. En dat lezen wij dan ook nog in het Oude Testament in Jesaja 13, waar ik nu even naartoe blader. En we lazen in Jesaja, of Jeremia 50, dat er een volk zal opkomen van het noorden. Maar dat is historisch gezien de Mede en de Persen. Maar profetisch lezen, gaan wij hier nu lezen wie dat dan zijn. Jesaja 13 vers 1. De last van Babel die Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft. Hef op een banier, op een ogenberg, verheft een stem tot hen. Beweeg de hand omhoog dat zij intrekken door de deuren der prinsen. En dan zegt de Heer, ik heb aan mijn geheiligden bevel gegeven. Ook heb ik tot mijn toren geroepen mijn helden, de vrolijken mijn hoogheid. En we lazen in Jesaja 62 dat wanneer de Heer komt, zijn arbeidslonen smetten hem. En hier spreekt de Heer over de geheiligden, de helden des Heeren. En dat is ook een uitbeelding van de gemeente. En zij zullen met de Heer oordeel brengen. Vers 6. Uilt gij lieden, want de dag des Heeren is nabij. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Daarom zullen alle handen slap worden en alle mensenhart zal versmelten. Vers 9. Ziet, de dag des Heeren komt, gruwelijk met verbolgenheid. De Heer weer diezelfde termen. En nittige toren om het land te stellen tot verwoesting en dezelfde zonders daaruit te delgen. Het gaat nog over Jeruzalem. Maar dan in vers 11 wil ik naartoe. Want ik zal over de wereld de boosheid bezoeken en over de goddelozen en ongerechtigheid. En ik zal de hoogmoed der stouten doen ophouden en de overdij der tirannen zal ik vernederen. De Heer zal ook bezoeking doen over alle goddeloosheid in deze wereld. Vers 14. Een iegelijk zal zijn als een verjaagde ree en als een schaap dat niemand vergadert. Want de koninkrijken in deze wereld hebben gehoreerd met Babel. En een ieder ziet nu om naar zichzelf. En een iegelijk zal naar zijn volk omzien en een iegelijk zal naar zijn land vluchten in die dagen. En dan vers 15. Al wie gevonden wordt, zal doorstoken worden. En al wie daarbij gevoegd is, zal door het zwaard vallen. Ook zullen hun kinderkens voor hun ogen verpletterd worden. Dat lazen wij dus ook in Psalm 137. Dat gaat dus over die koninkrijken die hoereerd hebben met Babel. Zij zullen door een oordeel van Gods wegen, de steenrots, verpletterd worden. Hun huizen zullen geplunderd en hun vrouwen geschonden worden. En Psalm 137 spreekt dus over een toekomend oordeel over Babel en de koninkrijken van deze aarde, die in ongeloof zijn gebleven en zich tegen de Heere hebben gekeerd. En de wederkomst van Christus houdt dus in dat de Heer zich gaat vestigen te Sion als koning, dat hij komt hier op aarde als de koning en van daaruit zijn koninkrijk zal vestigen over de gehele aarde. En in de dag des Heeren rekent de Heer dus af met ongeloof. En ieder die zich niet wil onderwerpen aan de koning. Hij, de steenrots, zal komen met het oordeel. En ja, dat is dan weer geen prettige boodschap, wordt er gezegd. Is God dan niet langmoedig en genadig? En zoals ik net al zei, de Heer verkiest geloof. En in deze tijd, wanneer de Heer niet ingrijpt, zien we ook dat de mensheid zich afkeert van de Heer. Dat zij in ongeloof blijven. En in de toekomst zal de Heer daarmee afrekenen. Maar dan nog is er ook de mogelijkheid om tot geloof te komen. Want we lazen net over de 144.000 die het evangelie zullen verkondigen over de wereld. En dan is er dus nog steeds de kans, de mogelijkheid om te komen tot de koning. En we kunnen ook aannemen vanuit de schrift dat er dan ook een grote schare zal zijn. En dan wil ik afsluiten vanmorgen met het lezen van Openbaringen 7. Openbaringen 7 vanaf vers 9. Nadat het oordeel gekomen is, staat er: na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle natieën, geslachten, volken en talen, staande voor de troon en voor het lam. bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onze God, die op de troon zit en het lam. En de engelen stonden rondom de troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren, en vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: Amen. De lof en de heerlijkheid, de wijsheid en de dankzegging, en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. En een uit de ouderlingen antwoordde zeggende tot mij: Deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in de tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Amen. Zullen we de Heer danken. Getrouw hemelse Vader, dank u wel Heer dat wij vanmorgen uw woord mochten openen. En dat we hebben mochten lezen Heer, dat we uw woord hebben Heer, dat zeer vast is. Dat zeer vast is en dat schijnt Heer op een duistere plaats. En dat het opgaat Heer in onze hart als een licht. Dank u wel Heer dat we dat mogen weten Heer. Dat we mogen weten Heer dat uw woord de waarheid is. Dat in onze harten geplant wordt. En waardoor we u mogen leren kennen in de kracht van uw opstanding. En dank u wel Heer dat we dan ja, de hele Bijbel Heer mogen nemen en bestuderen. Dat we er geen losse teksten over uithalen. Maar dat we alles mogen bestuderen Heer wat u tot ons te zeggen heeft. En zoals we afgelopen week ook hebben mogen horen, Heer, dat u dezelfde bent, dat u gesproken heeft en dat uw beloften ja en amen zijn. Dat u onveranderlijk bent en dat u zal komen, Heer, in heerlijkheid om uw troon te vestigen hier op aarde. Dank u wel, Heer, dat wij dat nu al in alle rust, Heer, tot ons mogen nemen. Dat we uw heerlijkheid mogen aanschouwen. En Heer, wij vragen u dan ook, gaat u met ons, Heer. Leid ons, Heer, in dit profetisch woord, in de waarheid, zodat wij opgebouwd mogen worden, volwassen mogen worden en dat we ja, een geweldige toekomst bij u mogen hebben. Dat we mogen uitzien, Heer, naar de erfenis die u bewaart voor ons. Amen.